Voor vandaag is de boodschap uit 2 Kronieken, het 15e hoofdstuk, het vervolg op het leven van Asa. We hebben de vorige keren gezien hoe Asa bezig was om de afgoderij uit te roeien. En dat hij na 10 jaar een oorlog had tegen de Mooren, een oorlog tegen een overmacht, waar hij in eigen kracht en met eigen middelen niet kon overwinnen. Maar hij vertrouwde volkomen op de Heere. En hij haalde een glansrijke overwinning. En het 15e hoofdstuk, dan zien we dat hij op het moment dat hij terugkomt van deze overwinning met zeer veel buit, door een profeet wordt aangesproken. Een profeet op wie de geest van God rust. En het is niet voor niets dat hier een profeet naar Asa toe komt. Want het is vaak zo in het mensenleven, dat als er een grote overwinning is, of in het algemeen, als er iets is gebeurd waar een mens zich over kan verblijden, dat er reacties komen die niet goed zijn, om het zomaar even uit te drukken. En de twee belangrijkste reacties die kunnen volgen op een overwinning, of een succes, of iets wat vreugde geeft, zijn ten eerste hoogmoed, ten tweede, en dat is eigenlijk heel onlogisch, depressie. Dus een mens kan na een overwinning, na een succes, iets vreugdevols, hoogmoedig worden. Dat kunnen we begrijpen. En we zien er ook een voorbeeld van in de schrift bij Hizkia, die nadat hij wonderlijk genezen was en toen hem 15 jaar aan zijn leven toegevoegd, hoogmoedig werd toen de koning van Baba gezanten zond. En de andere reactie, depressie, die zien we bij Elia. Als hij een geweldige overwinning heeft behaald op het leger, of op de Baal, en Izebel dan daar een reactie op geeft, een doodsbedreiging, dan gaat hij de woestijn in en is hij depressief. En hier is Asa, heeft een geweldige overwinning behaald. En Asa had ook hoogmoed in zich. Dat zien we in het volgende hoofdstuk. En hier komt de profeet naar hem toe, eigenlijk voordat de hoogmoed, of wat voor menselijke, vleeselijke reactie dan ook, hem in de greep kan krijgen, komt die profeet en komt hem bemoedigen. En komt hem ook leiding geven, hoe hij verder moet gaan. We zullen eerst een gedeelte van het hoofdstuk lezen. Dit begint dus op het moment dat Asa terugkomt van die overwinning. Toen kwam de geest Gods op Azaria, de zoon van Oded. En hij ging uit Asa tegen en hij zeide tot hem: Hoort mij, Asa en gans Juda en Benjamin. De Heere is met de lieden, terwijl gij met hem zijt. En zo gij hem verzoekt, zo gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Maar zo gij hem verlaat, hij zal u verlaten. Nou, dit ziet niet zozeer op de zaligheid. In die zin, als je de Heer zoekt, dan word je zalig. Maar als je hem verlaat, dan is daar geen zaligheid. Het vervolg laat zien, er wordt een voorbeeld gegeven. Het laat eigenlijk zien dat de profeet hier bedoelt op de wandel met God. Als je wandelt met God, als je hem zoekt, in gemeenschap leeft, dan is daar een zegen, dan is daar rust, dan is daar vrede. Ook al zijn er moeilijkheden, maar de zegen van God is in die moeilijkheden en zijn hulp is in die moeilijkheden. Maar daarentegen, als je niet met hem wandelt, als je hem verlaat, als je eigen wegen gaat, als je zelf beslissingen neemt, dan zal God jou verlaten. En de profeet gaat het hier duidelijk maken met een voorbeeld wat zeer waarschijnlijk doelt op de richterentijd. Vers 3. Israël nu is vele dagen geweest zonder de ware God en zonder een lerende priester en zonder de wet. Dat ziet heel duidelijk op de richterentijd. Althans, er zijn de meeste commentaren het over eens. God was in het weg, maar God werd niet gediend. Naar de priesters werd niet geluisterd. En de priesters waren ook zelf in de war. Dat kun je ook lezen aan het einde van Richten. Er is een leviet en die is met afgoderij bezig. En de wet, die werd niet gehouden. Mensen kenden de wet ook nauwelijks. Werd niet gelezen. En dan staat er vers 4. Maar als ze zich in hun nood bekeerden tot de Heere, de God van Israël, en hem zochten, zo werd hij van hen gevonden. Israël verliet in die richtertijd keer op keer de Heere. Ze gingen keer op keer de afgoden dienen. En er kwam een nood, er kwam er een vijand, of er kwam hongersnood, of beide. En dan gingen ze de Heere weer zoeken. En God is zo genadig. Je zou niet verwachten, ze hebben dat niet verdiend. Maar toch helpt God hen dan. En is dat niet juist de bedoeling van God, ook de genade van God, dat hij op die momenten dat een mens, om het maar even in deze tijd te betrekken, als een mens zich afkeert van God, eigen wegen gaat, dat God dan moeilijkheden geeft met de bedoeling om die mens weer terug te brengen bij hem. En God laat zich dan ook vinden. Het is het wonderlijke. Het is de genade van God. Wij zouden na verloop van tijd zeggen, ja, nu is het echt genoeg geweest. Ik heb je nou zoveel kansen gegeven. Maar God is niet zo. Je ziet een richter keer op keer. Het volk keert zich af. God zendt een moeilijkheid. En het volk richt zich weer op God. Nog niet eens met een volkomen hart, maar omdat ze in de nood zijn. En God bezoekt hen weer, helpt hen weer, stuurt hen richters en geeft overwinning. Dan zien we wie God is, hoe genadig hij is, hoe goed hij is. Vers 5. En in die tijden was er geen vrede voor degene die uitging en voor degene die inkwam. Maar velen beroerd waren over al de inwoners van die landen. En dit zie je dus op die tijden dat het volk zich weer afkeerde van God. Dat gebeurde eigenlijk de meeste tijd. Je ziet ook aan het einde van het boek Richter dat daar, als het ware, dat er een refrein staat. In die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat recht was in zijn eigen ogen. Nou, dat lijkt heel sterk ook op deze tijd. Ook in de gemeente zie je dat mensen toch bezig zijn met datgene wat goed is in hun eigen ogen. We zijn een heel stuk nederigheid kwijtgeraakt in deze tijd. We hebben een hoogmoed over ons. We denken dat we het allemaal zelf zo goed weten. En we willen niet meer luisteren naar degenen die over ons gesteld zijn. Dat zien we in de wereld, maar dat zien we ook in de gemeente. Dat zien we ook helaas in ons eigen hart. Er is geen nederigheid meer. En dat is ook Asafs fout in het volgende hoofdstuk. Er is geen nederigheid bij Asaf. Hij maakt een fout. En het ging er niet eens zozeer om die fout. Die was erg. Die was ernstig. Maar het ging om de reactie op die fout. Op de correctie die hij kreeg daarop. Die was fout. Dat was het probleem. En wat was het probleem? Dat was hoogmoed. Asaf wilde niet nederig zijn. En hoe zit dat bij ons? Willen wij nederig zijn? Willen wij ons onderwerpen aan God? En degene die hij over ons gesteld heeft? Vers 6. Dat volk tegen volk en stad tegen stad aan stukken gestoten werden. Want God had hen met allen schrik verschrikt. Daarom, zegt hij dan tegen Asa, wees gij sterk. En laat uw handen niet verslappen, want er is loon naar uw werk. Als nu Asa deze woorden hoorde en de profetie van de profeet Oded, sterkte hij zich. En hij deed weg de verfoeiselen uit het ganse land van Juda en Benjamin en uit de steden die hij van de gebergte Ephraim genomen had en vernieuwde het altaar des Heeren dat voor het voorhuis des Heeren was. Dus Asa wordt hier bewaard voor hoogmoed of voor depressie als gevolg van zijn geweldige overwinning. En hij gaat met vernieuwde moed, als het ware, gaat hij aan de slag om de reformatie die hij in gang gezet had, namelijk het wegdoen van de afgodsbeelden, om die verder uit te werken. Maar even terug op die reactie die een mens kan hebben na een overwinning. Want dat is ook iets waar wij mee te maken hebben. Ik denk dat ook de predikers dat herkennen. Dat je een preek gehouden hebt, is er vaak vooraf veel strijd. En dan merk je op het moment dat je die boodschap geeft, dat er een zegen van de Heer is, dat er een dragen is, dat er zijn kracht is. En dan kan het de nazomer gebeuren dat er één van die twee reacties komen. Ofwel hoogmoed, ofwel een depressie. En het hoeft niet alleen voor een prediker te gelden, dat kan ook in andere aspecten van het leven gelden. Als daar overwinning is, als daar een succes is, als er iets is wat vreugdevol is, dan kan het iets verkeerds uitwerken. Het is een reactie van het vlees. En dat vlees is heel onlogisch. En dat de mens hoogmoedig wordt, dat kunnen we nog begrijpen. Maar dat de mens depressief wordt, dat is niet iets wat ik zelf verzonnen heb, deze reactie. Het is bekend dat dit kan gebeuren. Het is ook wetenschappelijk zo vastgesteld. Ik heb het ook wel zelf ervaren. Het is heel bijzonder. Maar eigenlijk ook weer niet. Want depressie en hoogmoed hebben best met elkaar te maken. Beide zijn reacties van het vlees. Beide hebben te maken met een bezig zijn met zichzelf. En het zichzelf op een hoogte willen stellen waar we niet horen te staan. We horen sowieso niet op een hoogte te staan. Het staat niet voor niets in Johannes 3. Hij, de Heer Jezus, moet wassen, ik moet minder worden. Maar als vlees wil op een hoogte staan. En zowel hoogmoed als depressie hebben ten diepste te maken met het willen staan op een bepaalde hoogte. En dan kunnen we zeggen, wanneer we lijden aan depressie, ja, maar dat zie ik niet, dat valt het niet, want ik kies hier toch niet voor. Ik doe dit toch niet bewust, ik heb deze gevoelens, deze beleving, ik kan daar niets aan doen. Maar er staat nergens in het woord dat het een kwestie is van of u er wel of niet wat aan kunt doen. Maar wilt u erkennen dat het een vleeselijk iets is? Wilt u erkennen dat het zonde is? Of wilt u vaststellen aan uzelf en zeggen van ja, maar zo ben ik. En ik kan er niks aan doen en daar blijf ik bij. Als dat uw reactie is, kunt u er zeker van zijn dat u blijft zitten met die depressie. Met die neerslachtigheid, met die zwaarmoedigheid. Maar wilt u het beleiden? Nee, niet van ik kan er wat aan doen, het is mijn eigen schuld. Wilt u gewoon zeggen van Heere, dit is zonde. Dit is niet van u. En ik wil het beleiden als zonde. En ik ben machteloos er tegen. Ik kan er niks tegen beginnen. Maar u wel. U kunt het wegnemen. U kunt hier een weg in gaan, die ik misschien helemaal niet begrijp, maar ik leg het in uw hand. En dat is de bedoeling. Dat zien we ook bij Elia, toen hij die geweldige overwinning had behaald op de Baal. En hij vervolgens door één reactie van een vrouw, weliswaar een machtige vrouw, maar ze was van zichzelf helemaal niet in staat om dat ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen, namelijk het ombrengen van Elia, dat Elia toch in een depressie terechtkomt. Hij gaat onder een jeneverstruik liggen in de woestijn en hij wil niet meer eten, hij wil niet meer opstaan. En hij wordt door de Heer toch op een hele zachte wijze berispt. De Heer zegt, wat doe je hier Elia? Waarom ben je hier zo? Waarom ben je in deze situatie? Je hoeft hier niet zo te zijn. De reactie van Elia is een menselijke reactie. En het kan ook u overkomen. En dan moet u niet vreemd opkijken. Waarom gebeurt dit? Het gebeurt. U bent niet de enige die ermee te maken hebt. Ik meen dat ook Spurgeon zelf hier last van had. Leed ook aan depressie. De bedoeling is dat we deze dingen aan de Heer overleggen. En de Heer wil zijn bemoediging daar ook in geven. Hij wil zijn leiding daarin geven. Net zoals Asa hier leiding krijgt van de profeet, wil hij ook uw leiding geven. Het is zijn bedoeling dat u dicht bij hem leeft. Dat u met hem wandelt in nederigheid. En daar is hij mee bezig. En hebt u te maken met reacties vanuit het vlees, of u er wel of niet aan kunt doen, leg ze altijd bij de Heer neer. En beleid het gewoon als zonde. Want dan kunt u er vanaf komen. Dan kan hij u helpen, niet als u het zelf vasthoudt. We lezen hier verder over Asa, die bezig gaat met een verdere reformatie, bemoedigd als hij is door de profeet. En je ziet dat het eigenlijk iets heel moois uitwerkt. Vers 9. En hij vergaderde het ganse Juda en Benjamin en de vreemdelingen met hen uit Efraïm en Manasse en uit Simeon. Want uit Israël vielen zij tot hem in menigte, als ze zagen dat de Heere zijn God met hem was. Heel bijzonder. In Israël, het tienstammenrijk, die de gouden kalveren diende, komen ze in menigte tot Asa. Dat is iets waar de eerste koning Jerobeam bang voor was. Dat gebeurt hier. De Israëlieten die zien dat God met hem is, met Asa. En ze vallen in menigte tot hem. Dat is ook voor Asa natuurlijk een geweldige bemoediging. Vers 10. En ze vergaderen zich te Jeruzalem in de derde maand, in de 15e jaar van het koninkrijk van Asa. En ze offerden de Heere tenzelfde dagen van de roof die zij gebracht hadden. 700 runderen en 7000 schapen. En ze traden in een verbond dat zij de Heere, de God hunner vaderen, zoeken zouden met hun ganse hart en met hun ganse ziel. En al wie de Heere, de God Israëls, niet zou zoeken, zou gedood worden. Van de kleine tot de grote en van de man tot de vrouw toe. En zij zwoeren de Heere met luide stem en met gejuich, desgelijks met trompetten en met bazuinen. En gans Juda was verblijd over deze eed. Want ze hadden met hun ganse hart gezworen en met hun ganse wil hem gezocht. En hij werd van hen gevonden. En de Heere gaf hun rust rondom henen. Ook aangaande Maga, de moeder van de koning Asa, eigenlijk zijn grootmoeder, maar het woord grootmoeder kent men niet in het Hebreeuws. Hij zette haar af dat zij geen koningin waren, omdat ze een afgrijzelijke afgod in een bos gemaakt had. Ook roeide Asa haar afgrijzelijke afgod uit en verbrijzelde en verbrandde hem aan de beek Kidron. Nou, waarschijnlijk was het een beeld van de godin Asherah. En als je de Engelse vertaling erbij neemt, dan zie je dat het eigenlijk waarschijnlijk een beeld is wat ontuchtig was. Misschien een afbeelding van een naakte vrouw. En dat wordt hier afgrijzelijk genoemd. Het zou in deze tijd misschien wat meer naar voren moeten komen. God vindt die dingen afgrijzelijk. En wij moeten het ook afgrijzelijk vinden. De hoogten werden niet weggenomen uit Israël. Het hart van Asa, nochtans, was volkomen, al zijn dagen. En hij bracht in het huis Gods de geheiligde dingen zijn vaders. En zijn geheiligde dingen, zilver en goud en vaten. En er was geen oorlog tot in het 35e jaar van het koninkrijk van Asa. Asa laat zich bemoedigen. En Asa gaat verder met het werk van de Heere. En hij zoekt de Heere met een volkomen hart. En hij gaat het volk daar ook in voor. En wat een geweldig gevolg. Er is een hele opleving in Juda, maar ook in Israël. En een opleving zo groot dat de koning van Israël daar een stokje voor gaat steken. Dat gaan we in het volgende hoofdstuk zien. En helaas wordt dat voor Asa het moment dat hij valt. Maar daar zien we de volgende keer naar. Amen.